Gemeente, namens de kerkraad eerst de volgende afkondigingen. Afgelopen donderdagavond heeft de kerkraad vergaderd. En daarbij zijn onder andere de ingediende namen ter verkiezing van een kerkvoogd en diaken doorgenomen. We hebben voor de vacature van kerkvoogd benoemd broeder Brak uit Spijkenisse. En voor diaken broeder De Ruiter uit Brielen. Beide broeders hebben een week bedenktijd gekregen volgens de kerkordelijke regels. We vragen uw gebed voor beide broeders en we zullen dat straks ook in de voorbeden doen. Vanavond zal de nabetrachting zijn op het heiligavondmaal. In de voorkerk ligt de handout voor de catechismespreek van vanavond klaar. De middagcollecte, inclusief giften via de bank, heeft het bedrag van €2400... en 20 cent opgebracht, waarvoor heel hartelijk dank. De kopij voor de kerkbode moet voor aanstaande zaterdag 25 maart bij Jan Dijs ingeleverd zijn. Tot slot de collecte. De eerste collecte is voor de instandhouding van de erediensten, de tweede voor het onderhoud van ons kerkgebouw. De collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij en de collecte bij de avondmaalstafel is voor de armen in het Roemeense dorp Parureni. Deze collecten, als ook de zending- en evangelisatiekist, van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst nu beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, Psalm 84, het zesde vers. Want God de Heer zo goed, zo mild is te allen tijd, een zon en schild. Psalm 84, wij zingen samen het zesde vers. Luisteren samen naar de heilige geboden van de Heere en de samenvatting daarvan. En daarna zingen we de berijming van de 10 geboden. Och, of wij uw geboden volbrachten. De 10 geboden des Heere. Het 9e vers na de lezing van de wet. van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft onze wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen samen uit de schriften Lucas 22, vers 7 tot en met 23. Lucas 22, vers 7 tot en met 23. Lucas 22, vers 7, daar lezen wij. En de dag der ongehevelde broden kwam, waarop het Pascha geslacht moest worden. En Jezus zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En zij zeiden tot hem: Waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zei tot hen: Zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volgt hem in het huis waar hij ingaat. En u zult zeggen tot de huisvader van het huis: De meester zegt u, waar is de eetzaal, waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen, bereid het aldaar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. En als de ure gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En Jezus zei tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neemt deze en deelt hem onder u lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God zal gekomen zijn. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand van hem die mij verraadt, is met mij aan de tafel. En de Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals besloten is. Doch wee die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkaar te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. Tot zover. In de toeleiding tot de tafel staan wij stil bij het vurige verlangen van Jezus, zoals hij dat ook verwoordt en uit in vers 15. Deze woorden. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijd. Vanavond zullen wij de voorbeden voor de zieken doen. We zullen nu de verkozen broeders opdragen. En we denken aan Maartje van Doorn, die aanstaande dinsdag voor 4,5 maand naar Mali vertrekt voor haar werk. We bidden om Gods geleide en tegenwoordigheid ook daar. Laten wij samen bidden. Trouwe heren, alles ademt genade. Alles spreekt de taal van uw liefde in deze dienst. We mochten beginnen in de naam van de drie enige God. We hebben gezongen over de God die een rots en een toevlucht is voor degenen die op hem bouwen. U gaf uw geboden als leefregel. U nodigt ons uit om onze gebeden tot u op te zenden. Straks mogen wij luisteren naar uw woord. En spreekt u ook tot ons in de taal van de tekenen. Zonder woorden. Beeld u uit, duid u aan wat het betekent dat u voor ons wilde instaan met de prijs van uw sterven. We zeggen u dank, Heere, dat u die gelegenheid biedt, keer op keer, dat u niet alleen het woord, maar ook de sacramenten als versterking van het aangevochten en vaak zo zwakke geloof biedt. U weet, Heere, hoe wij de voorbereidingsweek hebben doorgemaakt. Misschien was het een hele zware week. En kwamen we erachter gisteravond dat de week ons eigenlijk door de handen geglipt is. Wat vraagt het leven, zeker in bepaalde situaties, veel van ons. En dat is niet om het goed te praten dat wij zo weinig tijd en aandacht voor u en voor uw woord konden maken deze week. Maar de realiteit is vaak weer barstig. En zo zitten we hier, misschien ook wel moe nog van de afgelopen week. En voelen we in ons lichaam wat we meegemaakt hebben. U weet, Heer, hoe het van binnen is. Het zou maar zo kunnen dat allerlei zorgen onze ziel bezwaren. En dat de duivel in de afgelopen week keer op keer geprobeerd heeft om onze aandacht van u af te richten, als er dan tijd was voor u. Dat we in plaats van de aandacht voor u, ons verloren in de aandacht voor onszelf. En dat bracht ons geen steek verder. Alleen maar verder bij u vandaan. Hoe het ook is, Ook als wij de voorbereidingsweek wel met vreugde en toewijding en met honger en dorst doorgekomen zijn en met verlangen deze nieuwe dag tegemoet zagen en met vreugde opgingen naar uw huis en uitzien naar de bediening van het sacrament, hoe het ook zij, wij kunnen nooit raken aan het verlangen wat u hebt om het avondmaal deze morgen hier in deze gemeente te laten bedienen. En hoe we er ook aan toe zijn, wie we ook zijn, jong of oud, we bidden dat dat verlangen van u ons vanmorgen zo zal aansporen, zo zal verwarmen, zo zal bezighouden, zo zal doen uitdrijven naar u, dat we zien dat het avondmaal in de eerste plaats en vooral een daad is van u. We bidden, Heere, dat u centraal zult staan straks in de tekenen van brood en wijn en dat ook de toeleiding tot de tafel, de woorden die gesproken worden, dat die ons bij de hand zullen nemen en ons zullen brengen daar waar we moeten leven van wat we krijgen. Meer niet. Wat een rijk leven. Arm in onszelf. Rijk in Christus. Zegen ons, Heere. We bidden ook dat we iets van de eenheid mogen ervaren rond uw tafel, die alle verschillen overbrugt en die uiteindelijk het ene doet overblijven, dat we als zondaren leven van genade. Sterk onze zielen door uw woord en door het brood en de wijn. We zeggen u dank, Heere, dat in de achterliggende week, tijdens de kerkraadsvergadering, twee broeders benoemd konden worden voor kerkvoogd en voor het ambt van diaken. U weet wat het losgemaakt heeft bij beide broeders, bij hun vrouwen, hun gezin. We bidden, Heere, nu de termijn van bedenken en overwegen ingaat, dat ze dat mogen doen voor uw aangezicht en dat ze de roep van de gemeente mogen ervaren als uw roep. Een roep die niet in de eerste plaats bedoeld is om onze capaciteiten op de voorgrond te plaatsen, maar om onze gewilligheid om te dienen tot uiting te brengen. En laat dat weer de grondhouding zijn van waaruit het ja geboren mag worden. Ja, Heere, tot uw dienst bereid. Dan zult u ook de kracht en de wijsheid geven in de vervulling en de uitoefening van de taken en van het ambt. Heere, zegen beide broeders zo en mogen ze zich gedragen weten door de gebeden van de gemeente in de komende week. We bidden u voor Maartje van Doorn, die in de komende week voor een lange periode naar een ver land zal gaan. Een risicovolle onderneming. We bidden, Heere, of u haar wilt geleiden en ook die lange tijd daar wilt gedenken. En dat ze ook daar mag ondervinden dat, al zijn de leefomstandigheden totaal anders, dat u dezelfde bent en dat uw woord meegaat, laat het haar daar ook mogen bemoedigen, ondersteunen, troosten. Laat het een lamp voor haar voet zijn en een licht op haar pad. En mag ze zo door u bewaard tot zegen zijn, dat de uitoefening van haar taak daar ook door uw genade gebruikt mag worden. Zegen ook het thuisfront, Heere, ook als het weer een stuk loslaten is. En mogen we ons allen geborgen weten in uw goede hand, die leidt waar we ook gaan. Heere, zegen ons met allen die ons lief en dierbaar zijn, ook degene die wij thuis achterlieten, degene die met ons verbonden zijn, die niet kunnen komen. Maak het goed, Heere, ook als we vanwege ziekte niet kunnen zijn en niet letterlijk kunnen aangaan, mogen we toch smaken en proeven dat u goed bent. Maak het zo, Heere, dat we ons verwonderen mogen over wie u bent. We bidden voor de kinderen, voor de jongeren. Geeft u ze genade en aandacht Ook als de dienst wat langer duurt, geef de ouders geduld en wijsheid. En zegen ons samen zijn tot eer van uw grote naam. Wij vragen het van u. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 73. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Dat is vers 1. En we zingen ook vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Psalm 73, we zingen vers 1 en 13. En gemeente, ziet u er naar uit? Verlangt u ernaar om straks aan de tafel plaats te nemen? Kan heel wisselend zijn, hè? Nou, dominee, ik heb niet zo'n goede voorbereidingsweek gehad. Als ik terugblik, eigenlijk is die week voorbij gevlogen. Verlang om aan het avondmaal te gaan? Nou, als ik terugblik op wat er allemaal gepasseerd is en wat er gebeurd is in mijn leven. Waar ik mee bezig ben geweest, waar ik mee bezig had moeten zijn en waar ik niet mee bezig was. Kunt u zich wel voorstellen hoe ik er aan toe ben vanmorgen? Ik beschuldig mij. Tuurlijk, ik heb meegezongen. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Prachtige psalm. En ik word er soms zomaar door geraakt, door die woorden. Maar ja, dan denk ik weer, is het wel echt. Praat je het jezelf niet aan. Nou, dominee, hou alstublieft maar op over dat verlangen. Want misschien zijn ze er ook wel die wel verlangen, echt verlangen, uitzien. Maar die toch nog zeggen, ja, maar verlangen, het zou meer moeten zijn. Het zou intenser moeten zijn, het zou dieper moeten zijn, het zou vreugdevoller beleefd moeten worden. We zijn snel klaar, gemeente, als we het hebben over ons verlangen. Maar ik wilde het met u vanmorgen niet hebben over ons verlangen voor hem, maar over zijn verlangen om avondmaal te vieren. Ik heb grotelijks begeerd. Of ik heb vurig verlangd. Letterlijk, ik heb al begerend, al verlangend verlangd. Dat is niet zomaar een opwelling dus. Dat is een diep geworteld, hartstochtelijk verlangen van binnenuit, constant. Wel op de proef gesteld, dat zal ik u straks ook uitleggen en toelichten. Maar nooit verdwenen. Nou, dan steekt het. Nou, laten we nou de meest heilige onder ons nemen vanmorgen. De meest christelijke christen, de meest uitziende persoon naar het avondmaal. Laten we die vanmorgen eens tot voorbeeld nemen onder ons. Nou, zelfs dat verlangen steekt maar heel schril af, valt in het niet bij dit verlangen. Ik heb grotelijks begeerd. Dat verlangen brengt Jezus onder woorden. Hij heeft het geuit. Al zijn discipelen moesten het horen, inclusief Judas. Voordat hij de tekenen van brood en wijn liet rondgaan, heeft hij dit ze eerst op het hart gebonden. Ik heb verlangd. Mijn kinderen, ik verlang ernaar. Dat verlangen, gemeente, dat drijft hem. Dat heeft hem er ook toe bewogen om Petrus en Johannes uit te sturen, te zoeken naar een opperzaal, om het Pascha in gereedheid te brengen en straks daadwerkelijk aan te zitten met de meester en de tekenen van brood en wijn tot zich te nemen. Hier heb ik zo naar verlangd, zegt Jezus. En gemeente, toch is het geen verlangen zonder meer. Ik bedoel, het is geen verlangen wat ingegeven wordt door iets van buiten. Zo gaat het bij ons vaak, hè? Kijk even naar onze jonge mensen. Wanneer ga je naar iets verlangen? Nou ja, als iets je wordt voorgeschilderd, hè? Vakantie of zo. Of iets anders. Daar strekt zich dan je verlangen naar uit. Je beeldt het je in, je stelt het je voor. En dan blijkt het uiteindelijk nog mooier te zijn dan het was. Ja, of valt het natuurlijk verschrikkelijk tegen, dat kan ook. Maar verlangen wordt altijd gevoed door iets van buiten. En dat vindt dan weerklank van binnen. Bij Jezus is het anders. Is geen verlangen wat van buitenaf opgewekt wordt. Het is een verlangen wat van binnenuit gegroeid is. Zoals Jezus van baby tot volwassene is opgegroeid. Gegroeid is in de kennis en in de wijsheid. Is hij ook gegroeid. In de liefde. En in het verlangen om te doen de wil van zijn vader. En dat verlangen, gemeente, ik heb het al gezegd. Ik zeg het nog een keer, is zo op de proef gesteld. Ik noem u vanmorgen, ik kan er meer noemen, maar ik noem 3 dingen. En die zal ik ook uitwerken. 3 dingen die Jezus verlangen, menselijk gezien, de grond hadden kunnen laten intrappen. Maar die alleen maar meer deden verlangen. 3 dingen. Voordat Jezus het Pascha met die zwakke, onkundige, labiele, hooghartige, egoïstische discipelen gaat eten, spreekt hij zich uit. En dat doet hij vanmorgen ook. Jezus spreekt zich helemaal uit, gemeente. En wat ik hoop is dat u in beslag genomen wordt door wat hij zegt. Ik heb grotelijks begeerd. Ik Pascha met u te eten en dan valt als eerste ons op eer dat ik lijd. Voordat ik lijd en sterf wil ik het met u eten. In de nacht waarin er zoveel gaat gebeuren. In de komende uren waarin er zoveel gaat gebeuren. Spreekt Jezus zich uit. Ik wil met u eten. En drinken. Gemeente, de schaduw van het lijden valt al over hem heen. Dat lijden is niet ineens uit de lucht komen vallen. Maar het is langzaam maar zeker geïntensiveerd. En dat heeft Jezus ook zo ervaren. Misschien een raar voorbeeld in dit verband, maar dat maakt het misschien wel een beetje duidelijk. Als je informatie op je telefoon wilt hebben, via de computer naar je telefoon wilt halen of andersom. Je wilt foto's op je computer hebben, wat doe je dan? Dan doe je een kabeltje in je telefoon en in je computer. En in een mum van tijd is alle informatie op je computer. Je plugt even wat in, zeggen we dan, hè? Een kabeltje. Zo gebeurt het. Jezus, gemeente, heeft niet op een zeker moment ineens ondervonden wat het was om te lijden. Maar langzaam maar zeker is hij gegroeid in de kennis van het intense lijden. En die schaduw van het lijden viel meer en meer over hem heen. Die bevindt zich hier ongeveer op een hoogtepunt. Komt nog iets meer aan straks. Maar het wordt al intenser. Het is maar goed, zeggen wij wel eens tegen elkaar, dat je niet weet wat je te wachten staat. Stel je voor dat je zou weten wat je te wachten staat deze week. Dat er iets ergs zou gebeuren. Je zou toch geen leven meer hebben? Je zou toch niet meer rustig zitten hier? Wat doet Jezus, gemeente? Hij weet wat hem te wachten staat. En hij spreekt zich uit. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal, dit Pascha met u te eten. Zijn laatste wilsbeschikking legt hij op tafel. Het testament van deze stervende vriend van zijn discipelen wordt geopend. Terwijl het bittere lijden meer en meer als een schaduw over hem heen zal vallen. En hem straks zal laten onderdompelen in een zee van toorn van de Vader. Als ons een operatie te wachten staat, of een opname in het ziekenhuis, of een lastig gesprek, dan valt die opname of dat gesprek als een schaduw over ons heen. Je telt de dagen af en je wordt beheerst door de opname, het gesprek, die lastige ontmoeting. Nog enkele uren en het lijden brandt. Echt los. En Jezus, Hij wordt niet in beslag genomen door het lijden. Hij wordt in beslag genomen door verlangen. Om het avondmaal te eten met zijn discipelen. Niemand heeft groter liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. De doodsangst die hem bekruipt, moet het afleggen tegen het verlangen wat hem beheerst. Zo is Jezus, gemeente. En zo heet hij welkom. Al degene wiens verlangen niet in verhouding kan staan met zijn verlangen. Jezus, liefde, is onuitputtelijk, eindeloos, groot. Dat is het eerste wat ons opvalt. Als we nadenken over het verlangen. Met het oog op het lijden verlangt Jezus intens. Het tweede wat opvalt is dat er iemand bezig is in die discipelkring om het meest vreselijke plan tot uitvoer te brengen. Kinderen, wij weten welke discipel dat is geweest, hè? Wie wilde Jezus verraden? Wie was dat? Judas. Hij bleek uiteindelijk geen vriend van Jezus te zijn, maar een vijand. Nou, dat speelt zich allemaal af. Dit is de nacht waarin Jezus het gaat meemaken dat een van zijn volgelingen hem zal gaan verraden. De Satan vaart in Judas, dat lezen wij in vers 3 van Lucas 22. En terwijl de machten van de hel zich samenspannen en de duivel maar één ding verlangt om Jezus uit te schakelen, verlangt Jezus daartegen in. Terwijl de Satan zijn macht tot een hoogtepunt laat komen, uit Jezus zijn verlangen in de meest intense vorm. Ik heb vurig verlangd. Gemeente, wat een zaligmaker. Judas staat klaar met de dolksteek om Jezus van achteren aan te vallen en in zijn rug te steken. En Jezus? Hij zal straks ook de voeten van Judas gaan wassen. Heeft Judas niet overgeslagen, hoor? Ook de voeten van Judas gewassen. Hij heeft toorn en verraad beantwoord met liefde, liefde. Wat een verlangen, gemeente. Wat is het waar? Want dat Hooglied zegt, vele wateren zullen deze liefde, zullen dit verlangen niet uitblussen. Want komt er veel tegenin. Maar het is niet opgewassen tegen het verlangen van Jezus om met zijn discipelen samen te eten. Ja, dat is dan het laatste wat ons opvalt. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te eten, dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, terwijl Judas, de hypocriet, bezig is zijn plan ten uitvoer te brengen. En dan valt ons tenslotte op, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten. Samen met jullie. Over wie gaat het, kinderen? Ja, over de discipelen natuurlijk, hè. Daar zitten ze straks, één voor één, allemaal aan de tafel. Maar wie zijn die discipelen? Ik heb er wel eens over nagedacht. Wie zijn dat? Laat ik u een beetje schetsen. Welke trekken deze discipelen vertonen rond dit vurige verlangen van Jezus. Vers 24. En er werd ook twisting, discussie, ruzie onder hen. Wie van hen scheen de meeste te zijn? Ik heb vurig verlangd met u te eten. U bedoelt met u. Inderdaad. Met de discipelen die veel meer oog hadden voor elkaar dan voor de meester. Die elkaar de maat hebben genomen. Die elkaar hebben afgetroefd. Die elkaar geestelijk de maat hebben genomen. En die geen oog hadden voor Jezus. Jezus heeft oog voor hen. En niet alleen oog voor hen, ook hart voor hen. Hij verlangt vurig. Wie zijn de discipelen? Nou ja, Petrus is er één van. Meester, ik zal met u. Ik ben bereid om met u te lijden. Met u te sterven. Het zal u niet gebeuren, meester. Ik sta voor u in. Nou, op zo'n volgeling kun je aan. Maar we weten, het zal uitlopen op de verloochening van zijn meester. Ik heb vurig verlangd met u, Petrus. Het Pascha te eten. Met wie nog meer? Nou ja, met allemaal. Eén voor één. En uiteindelijk, allemaal wilden ze wel iets doen voor de meester. Allemaal geneerden ze zich toen Jezus hun voeten ging wassen. Petrus was degene die er wat van zei, maar allemaal hebben ze het wel gevoeld. Eigenlijk kan dit niet, wat Jezus nu doet. Dat had een van ons moeten doen. Nou, we zullen hem steunen. We zullen hem helpen. Wie bleef er over, gemeente, toen Jezus ze nodig had? Toen Jezus ze opriep om te waken. Ze vielen één voor één in slaap. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Jezus weet van de toekomst van de discipelen. Het houdt hem niet tegen om zijn verlangen te uiten. Jezus wist trouwens ook van het verleden. Hij heeft ze geroepen. Dat was ook al zo'n wonder. Eén voor één. Volg mij. En ze gingen. Geen kwaliteiten in hen. Maar Jezus ging naar ze toe. En hij werd ze te machtig met zijn liefde. En met zijn verlangen bond hij ze samen en bond hij ze achter hem aan. Zijn liefde groter dan hun zonden. Ik heb verlangd dit Pascha met u te eten. En dan, ja, straks zitten ze daar gebeten. Zie je ze zitten? Jezus heeft zijn verlangen uitgesproken en dan gaat het rond. Brood en wijn. En de discipelen? Ze snappen er helemaal niks van. Dat blijkt wel. Want nadien hebben ze er niet meer over, maar gaat het over wie de meester is. Gemeente, wat zijn dat voor figuren die daar aan het avondmaal zitten? Moet Jezus het daarmee doen? Met u? Met mij? Moet hij het met mij doen vanmorgen? Ik vraag ons af, meester, hebt u dat wel goed? Hoor ik daar wel? Wat moet ik meebrengen, meester? Niets, mijn kind. Ik heb vurig verlangd dit Pascha met u. Met mij, met u te eten. Is er tijdens het avondmaal, gemeente, een groter contrast denkbaar dan tussen de meester en zijn discipelen. Hij vol van verlangen en zij vol van zichzelf. Hij vol van liefde en zij vol van discussie. Hij vol van toewijding en zij. Waar blijkt de toewijding? Een paar uur later is niemand van die toegewijde discipelen bij Jezus in de buurt. Ik heb het niet lief met ingespannen krachten, zegt u. Hij heeft u lief met heel zijn hart. Ik vertoon niet zo'n ijver, zeg jij, om Jezus te volgen en te dienen. En er zijn zoveel momenten dat hij niet in mijn gedachten is. Je bent geen moment uit zijn gedachten. En hij verlangt ernaar om met jou het avondmaal te vieren. Mijn ijver is flauw, maar zijn liefde en ijver brandt. Hoor maar, dit is mijn verlangen. met u het Pascha te eten. Het verlangen, gemeente, wat de Vader had toen hij zijn zoon zond, dat is hetzelfde verlangen wat de Zoon heeft en wat hij uitspreekt. Dit is mijn verlangen, te doen de wil van mijn Vader. Dit is mijn verlangen, met u te eten. Nou, daar zitten ze dan. Daar zit je dan straks. En wat je mag bedenken, is dit. Ik heb vurig verlangd. Daar zit je dan, gemeente. In de schuld. Met tekorten. Zwak, vermoeid, jezelf beschuldigend. En de meester? Hij schaamt zich niet, terwijl jij je wegschaamt. Hij schaamt zich niet om je een broeder te noemen, een zuster. Een vermoeid hart mag zich vanmorgen ophalen aan zijn liefde, onvermoeid. Een uitgebluste ziel mag zich vanmorgen verwonderen over zijn onuitblusbare trouw. En een zwakke christen mag zich vanmorgen geborgen weten in de sterke middelaarsarmen van Jezus. Bij ons wil het nog wel eens uit elkaar gaan. De taal van onze mond en de taal van ons hart. Dan spreken wij wat uit, maar wij menen het niet. En dat blijkt dan misschien ook na verloop van tijd, omdat we onze woorden niet waarmaken. Waar Jezus zegt, ik heb vurig verlangd, maakt hij het ook waar. Hij doet het met een doel. Om onze ziel te troosten. Om ons te bemoedigen, om ons bij de hand te nemen. Hij heeft ons niet over voor een hinkende gang in het leven met hem, maar voor een stabiele koers, overtuigd van zijn genade. Richt je daar maar op, pelgrim, ik heb verlangd. Er zijn zoveel omstandigheden, dominee, in mijn leven, waarvan ik vanmorgen moet zeggen, Heer Jezus, als u daarop let, dan vind ik het niet vreemd als u mij voorbij gaat. Maar dan te bedenken, niet de kracht van mijn verlangen is bepalend voor een gezegende viering. Maar de kracht van zijn verlangen. Deze zalig maken heb ik lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. U ook, God, heb ik lief. Want die getrouwe Heer wordt mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Amen. Laten we samen zingen in antwoord op de preek. Psalm 116, het eerste vers. Psalm 116, vers 1. Thank you. Straks het avondmaal te bedienen lezen wij eerst het tweede gedeelte van het formulier. Het begint met het woordje laten. Het tweede gedeelte van het avondmaalsformulier lezen wij nu samen. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij die doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus, volgens de belofte die van het begin aan de Vader in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde, voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld, in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening, bevestigd. Toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood. Ik vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied, want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest, die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank, die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus onze geliefde zalig maken, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laten wij bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden, en wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade, dat wij er niet aan twijfelen, dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonde nooit meer toerekent, en die voor ons in alles, naar lichaam en ziel zult zorgen, als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, dat wij met hart en mond belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de bediening en terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht. Opnieuw op Psalm 116, nu het tweede en derde vers. Wij zingen samen Psalm 116, vers 2 en 3. Hij is mijn liefde waardig. Dat betekent dat zijn liefde eraan vooraf gaat, maar dat hij verlangt en verwacht dat allen die hem lief hebben. En dan gaat het niet om de mate en de intensiteit, dat hebben we net ook gehoord. Het gaat erom dat het er is. De verwondering dat hij in liefde mij zocht, dat zijn genade mij vond en dat ik een kind van God ben door genade. Dat die genade beantwoord mag worden door het komen. Ik heb vurig verlangd, immers. Dit, deze tekenen van brood en wijn, met u, mijn kinderen, te eten. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Er is nog één stoel over hier, links van mij. Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt en eet. Gedenkt en gelooft dat het dierbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging die wij met dankzegging nemen, is de gemeenschap aan het bloed van de Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt alle daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Er staat een zinnetje in het avondmaalsformulier. Wij moeten onze harten opheffen tot Christus die in de hemel is. Hoe doe je dat? Dat is door de momenten van stilte te vullen met de woorden van de schrift zelf. En laten we dat ook doen. Jesaja 53 wil ik graag met u lezen aan alle tafels. Jesaja 53... En we overwegen vers 10, het eerste gedeelte. Deze woorden, Jesaja 53, vers 10. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Tot zover. In de toeleiding tot de tafel hoorden wij over het verlangen van Jezus. Waar komt het verlangen van Jezus vandaan? Dat komt recht uit het hart van God. Hier leest u wat het verlangen van God is geweest. Het behaagde, of anders gezegd, God vond er vreugde in om zijn zoon te verbrijzelen. Als je dit aan je ongelovige buurman laat lezen, dan zegt hij... Dus God is toch een sadist. Het is toch niet te geloven dat iemand er vreugde in vindt om iemand anders te verbrijzelen. En het is al helemaal niet te geloven dat een vader er vreugde in vindt om zijn zoon te verbrijzelen. Want dat staat er dan toch maar. Verbrijzelen, dat is niet zomaar ineens iemand doden. Maar het is een langzaam proces van lijden, van sterven, van bitterheid, wat intenser wordt naarmate het eind in zicht komt. Verbrijzelen. Vreugde. Doch het behaagde. Maar het behaagde de Heere. Dat moeten we er wel bij lezen. En laten staan, want anders, ja, dan begrijpen we het niet. Hoe kan God er vreugde in vinden om zijn zoon te verbrijzelen? Nou, dat komt hier vandaan, maar vanwege mijn zonde is dat verbrijzelen nodig. Ik had het moeten ondergaan. We hebben het stukje brood ontvangen en die slok wijn tot ons genomen. tekenen die heen wijzen naar het verbrijzelde lichaam van Christus. Hij voor mij. God vond daar vreugde in. Niet, dat was niet het uiteindelijke doel geweest om zijn zoon te verbrijzelen, maar God vond er vreugde in om daardoor tal van zondaren nieuw leven te geven. Dat is de vreugde van het vaderhart van God. En daar had hij zijn zoon voor over. Zijn enige, zijn lieve zoon in wie hij al zijn welbehagen had. Hij gaf hem voor mij. Je hebt ervan gegeten net. En ervan gedronken. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Vanwege mij. Maar, en dat is de vreugde. En laat dat ook de vreugde zijn vanmorgen. Voor mij. Vanwege mij, voor mij. Laten we verheugd van hart en laat ons verbrijzelde hart vreugde vinden. In het zingen van Psalm 116, het vierde vers. De eenvoudigen wil God steeds schade slaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Psalm 116, het vierde vers. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Ga heen in vrede. Omdat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en tot in der eeuwigheid blijft zijn verlangen ook altijd durend. En altijd stabiel, we hebben tegen elkaar gezegd vanmorgen dat wat ons verlangen betreft niet zo is. Dat wisselt, dat is niet stabiel. Maar zijn verlangen wel. 2000 jaar geleden zei hij het, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. En als hij middels een van zijn dienaren het vanmorgen opnieuw zegt. Zegt hij het even gemeend. En met evenveel liefde. En met evenveel verlangen. Ik heb grotelijks begeerd. Dit Pascha met u te eten. Kom dan. Want alle dingen zijn gereed. Thank you. Er is nog één plaats over aan mijn linkerhand. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het dierbare lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker, de dankzegging die wij met dankzegging nemen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. We vervolgen de lezing uit de evangelische Jesaja, hoofdstuk 53, vers 10. het vervolg. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen en dan komt het. Hij heeft hem krank, hij heeft hem ziek gemaakt. Nu we zelf de zegen van kinderen ontvangen hebben, hebben we ook meer dan eens meegemaakt dat een van de kinderen ziek werd. En ik heb me wel eens laten ontvallen. Je zou toch willen dat je iets van de ziekte zou kunnen overnemen. Dan heb je het over een griepje of iets dergelijks. Want je kunt het niet aanzien dat een van je kinderen lijdt. Hij, de vader, heeft zijn zoon ziek gemaakt. Ja. Ziek gemaakt. Ik denk dat wij moeten denken aan Jesaja 52, vers 14. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat. Hij zag er niet meer uit. Als hij hier voor ons zou staan, lieve mensen, dan zouden wij zo schrikken. Op zijn gezicht zou afgetekend zijn en te lezen zijn wat hem aan lijden, niet alleen lichamelijk, maar juist ook van binnen, vanuit zijn ziel, wat hij daaraan geleden en doorstaan heeft. Verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Ik denk bij deze tekst ook aan Jesaja 53, vers 3. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. Wat een ziekte heeft hij doorstaan, doorleden, lichamelijk, emotioneel, psychisch. Op alle mogelijke manieren heeft hij als mens geproefd en gesmaakt de bitterheid van de dood, maar niet alleen dat. Ook het lijden vanwege mijn zonde. En opnieuw moeten we dat woordje doch, het woordje maar, waar vers 10 mee begint, verbinden met de rest. Hij heeft hem krank gemaakt, hij heeft hem ziek gemaakt. Waarom? Niet om zijn zoon als een sadist te martelen, te pijnigen. Het had een reden. Vanwege mij. Ik zit hier beschaamd te eten en te drinken. De dood van mijn meester betekent mijn leven. Zijn gevangenneming betekent mijn vrijheid. Zijn slagen mijn genezing. Hij heeft hem ziek gemaakt. Hij heeft mij gezond gemaakt. Mij heil geschonken. Mij